Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 408. Alle vier de versen. 408. Jezus ga ons voor op het levensspoor. 408. Het volgende lied is nummer 27. Geloof zij vaders enige zoon. Nummer 27. ons laatste lied van de voorzang is 45a, U zij de glorie. 45a. Je God zegen en zijn erbij in het brengen van zijn woord. Louis, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden. Ik heb wat mededelingen. Volgende week hoop voor te gaan broeder Johan Schep. Ook daar bent u allemaal weer van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdagavond hebben we weer de maandelijkse bidstond. Ook om 8:00 hier in dit gebouw. Ook daarvoor bent u uitgenodigd. Op de tafel in de hal ligt een formulier waar je zich op kunt geven voor de bezoek in Elburg, voor de zandkasteelverhalen. En die is op 9 en op 13 april. Heel wilt u daar meegaan? U kunt zich inschrijven op de tafel in de hal. Voorbeden willen we doen voor Israël en de gegijzelden en de families. Beb van Beek is nog steeds in het ziekenhuis. Die is deze week gevallen, elleboog gebroken en een scheur in de rechterknie. Heel veel pijn gehad, maar ze is nu pijnvrij. Ik heb de berg gesproken, onder tranen vertelde hij, we vertrouwen op hetgeen wat de Heer doet is goed. En mocht ze het niet overleven, we zien elkaar terug. In vol vertrouwen zei ze dat. Ook willen we voorbeden doen voor Joop Methorst. Die heeft last van een nierkruis, heeft veel pijn. Die heeft een revalidatie in Beekbergen. Ook dat vraagt gebed. Dan willen we voorbeden doen voor Kees en Gerda Boot. De zus van Gerda, Johanna, heeft afgelopen maandag een onderzoek gehad. Heeft dinsdag de uitslag gehad dat het hele lichaam kanker is. Woensdagavond is ze overleden op 41-jarige leeftijd. Ze laat een man en 9 kinderen achter. Waarvan de jongste een tweeling van 1 jaar. Ons hart huilt. Ook zullen we haar man Marius en de kinderen in onze gebeden gedenken. En laten we ook ons thuis hun in de gebeden meenemen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een bus waar u even in kunt doen. Voordat ik de dienst overdraag wil ik u dan een tekst voorlezen uit Matthäus 16, vers 4 en 25. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en vervolgen mij. Want een ieder die zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Ik wens u allen een gezegende dienst. Terwijl ik de dienst overdraag, waar we zingen 543. De eerste 2 versen voor de begroeting en het laatste vers na de laatste 2 na de begroeting. En niet mogelijk doen we dat staan. 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik.
Stil zijn voor Gods aangezicht. We zijn hier vanmiddag bij elkaar gekomen om de Heere God, om onze schepper en verlosser, Vader, Zoon en Heilige Geest, om hem een lofoffer te geven, de vrucht van onze lippen. om hem te eren en te danken. In zijn aanwezigheid te zijn en het goede nieuws te horen. Onze hulp en onze verwachting zijn in dit uur en deze middag en avond ook van hem die hemel en aarde heeft gemaakt. Van hem die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar het derde en het vierde couplet. Die vertelde mij zojuist dat hij vergeten was om te noemen voor wie de bloemen zijn. De bloemen zijn voor Ruud en Joke Koudstaal. Dus bij deze is dat meegedeeld. En ik neem aan dat ze daar komen op de een of andere manier. Dat dat gaat lukken. Fijn om u te zien. Fijn om in de midden te zijn. Samen te aanbidden en samen Gods woord ook te openen. Mag ik u voorgaan in gebed als we tot de Heer willen gaan. Ook met de noden die zijn genoemd bij de mededelingen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we in dit uur tot u mogen komen. Heere God, Heere Jezus, tot wie anders zouden wij gaan? U bent de bron van alle leven. U bent de schepper en instandhouder van alles dat is. U heeft ons lief gehad en u heeft uw genade aan ons getoond. Heer, dank u dat u naar ons toe bent gekomen. Dat u één van ons bent geworden. Dat u onze dood bent gestorven, onze zonde hebt gedragen. Dat u bent opgestaan uit de dood en leeft tot in eeuwigheid. En dat we rondom dat goede nieuws, dat evangelie, van wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan. En de toekomst die we daardoor hebben, dat we rondom dat evangelie vanavond bij elkaar mogen zijn. Heer, we danken u dat we welkom zijn bij u. Dat we in het heilige der heiligen mogen binnentreden, dat het voorhangsel, dat de toegang tot het heilige der heiligen afschermde, dat dat voorhangsel van boven naar beneden is gescheurd toen u stierf aan het kruis, Heer Jezus. En dat wij daarom nu, zelfs met vrijmoedigheid, in het heilige der heiligen mogen binnenkomen. Voor een ontmoeting met uzelf, om u te aanschouwen in uw glorie. En dat we altijd, niet alleen in een dienst zoals in dit uur, maar dat we altijd ons hele leven lang heel dicht bij u mogen zijn door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat we altijd in het heilige der heiligen mogen leven en verblijven en zijn door uw genade, hoe we ons ook voelen. We danken u, Heer, voor dat voorrecht. En we willen vanavond ook voor elkaar bidden, Heer. Er zijn ook namen genoemd. We bidden nu voor Beb van Beek, die zo gevallen is en ook haar elleboog heeft gebroken en veel pijn heeft gehad. wilt u haar en haar man Bertus ook zegenen. Heer, in deze moeilijke dagen wilt u hen nabij zijn en ondersteunen. Wilt u hen uw troost geven, bidden voor Joop Methorst, die ook veel pijn lijdt vanwege wat er in zijn lichaam aan de hand is. We willen ook hem noemen voor uw troon van genade. Wees met hem, Heer, en we bidden voor Marius, die zo plotseling zijn vrouw is verloren deze week. We bidden voor de 9 kinderen die achterblijven. We bidden voor Kees en Gerda Boot, de zus van Johanna. O God, we zijn geschokt door wat hier is gebeurd. En we willen dit gezin noemen voor uw troon van genade. We bidden u dat u wilt voorzien. We bidden u dat u deze broeder en al deze kinderen wilt troosten door uw Heilige Geest. Ook als de begrafenis deze week zal plaatsvinden. Heer, laat uw geest daar werken in de harten. Laat het evangelie klinken. En zegen, Heer, deze vader met zijn kinderen. Zegen de familie die eromheen staat. Zegen zuster Gerda en haar man Kees. We dragen hen aan u op. En Heer God, dan willen we bidden dat u ook vanmiddag, als we tijd en gelegenheid hebben om uw woord te openen, dat u ons wilt zegenen, Heer, met het verstaan van uw stem. Wilt u ons zegenen met een geopend hart. Wilt u ons zegenen, Heer, met kennis van uzelf. Wij kunnen uzelf niet leren kennen, maar we mogen u leren kennen als u zich aan ons openbaart. En daarom bidden we u dat u ons de geest van wijsheid en openbaring wilt geven, zodat we u mogen kennen en dat we aan u verbonden deze plek zullen verlaten. Heer, dat we u zullen liefhebben boven alles en iedereen. En dat we als volgelingen van u, Heer Jezus, onze weg zullen vervolgen. Zegen ons, geef ons troost, geef ons liefde in ons hart, geef ons blijdschap. Dat we ons in u zullen kunnen verblijden deze middag. Hoe ons leven ook is, daar bidden we om dat dat mag gebeuren. Tot eer van uw heilige naam, om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 89. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Johannes de Heer nummer 89. En daarna zullen we gaan lezen uit Gods woord. En daar met elkaar over nadenken. Johannes de Heer 89. Laten we het zingen als een gebed. Het is ook een gebed tot de Heer. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. We willen met elkaar lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. De brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Daar schrijft Paulus: Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een Farizeeër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb, en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover. Ik wil naar aanleiding van dit gedeelte tot u spreken over het thema de zegen van het niets bezitten. Dat klinkt heel raar. Maar ik zal u uitleggen wat ik daarmee bedoel. De zegen van het niets bezitten. De Heer Jezus heeft gezegd, als wij niet afstand doen van alles dat wij hebben, dan kunnen we zijn discipel niet zijn. Dat bedoelt hij natuurlijk niet letterlijk, want wij zijn hier vanmiddag bij elkaar als mensen die allemaal op allerlei terreinen van alles hebben. We hebben onze spullen, we hebben onze bezittingen, we hebben ons geld, we hebben onze familie en onze vrienden. En al onze sociale contacten, en we hebben ons leven, en we hebben alles wat we hebben opgebouwd en verkregen in dit leven. Dus we hebben allemaal van alles. Het is natuurlijk heel verschillend wat we allemaal hebben. Maar iedereen heeft van alles, materieel en immaterieel. Maar als Jezus zegt, als je niet afstand doet van alles wat je hebt, dan bedoelt hij daarmee dat we innerlijk afstand doen van alles dat wij hebben. Innerlijk afstand doen van wat je hebt. Ik wil met u nadenken vanavond over de vraag, wat hebben wij en waar vertrouwen wij op? Want het heeft namelijk verband met elkaar. Het gaat er dus om dat we de dingen die we hebben op een bepaalde manier hebben. Je kunt op verschillende manieren hebben wat je hebt. Corrie ten Boom zei, we moeten de dingen van het leven en alles wat we hebben, moeten we niet zo hebben, zo van, ik klamp eraan vast en dit is van mij en dit is mijn eigendom en hier vind ik mijn zekerheid in en dit is mijn identiteit. Want dit is allemaal wat ik heb. Zo van, zo heb ik alles in het leven. Maar we moeten de dingen in het leven zo houden. In een open hand. En Corrie ten Boom is heel veel verloren, nietwaar? Ook vanwege haar geloof. Vanwege haar liefde voor Israël en de liefde van haar familie voor het Joodse volk. En ze bleef als een van de zeer weinigen over van haar familie na de oorlog. Maar ze zei, we moeten de dingen van dit leven in een open hand houden. Ten eerste, we zijn geen eigenaren van alles dat we hebben. Want er is niets dat we niet hebben ontvangen. We zijn ten diepste geen eigenaren. Maar we zijn beheerders. We zijn rentmeesters van alles dat we hebben gekregen. Ook onze bekwaamheden en onze gaven en onze mogelijkheden. Wat we allemaal kunnen. Alles hebben wij van hem gekregen. Dus de zegen van het niets meer bezitten. Niets meer bezitten op een verkeerde manier. Iemand heeft ook gezegd, ik citeer nu A.W. Tozer, bekende schrijver uit de Christian and Missionary Alliance. Ik mag hem heel graag lezen. Er is één boekje wat hij geschreven heeft, wat ik al diverse keren heb gelezen. En dat raakt mijn hart zo. Ik ben er weer naar teruggekeerd. Maar het raakt mijn hart zo als ik dat lees. En dan zegt hij dit: er is een heiligdom diep van binnen in het hart van ieder mens. Je zou kunnen zeggen het heilige der heiligen in ons eigen hart. De diepste kern van waaruit je leeft. De kern van je verlangens, van waar je hart naar uitgaat. En dan zegt Tozer, alleen God, alleen de Heer Jezus Christus is waardig om dat heiligdom binnen te treden. Alleen Hij is waard om echt aanbeden te worden. Maar wij laten zo vaak allerlei andere dingen toe in het heilige der heiligen van ons hart. Wij gaan zo makkelijk andere dingen aanbidden. Iemand anders of iets anders aanbidden of onszelf aanbidden. Er komen andere dingen, het heiligdom van ons hart binnen, waardoor wij op een verkeerde manier bezitten. Waardoor wij afgoden hebben. Dat worden dan eigenlijk afgoden. Maar die afgoden die maken je niet gelukkig. Die afgoden die maken je ongelukkig. Die afgoden maken je gebonden. En daarom als Jezus ons oproept om afstand te doen van alles dat we hebben. En als ik vanmiddag tot u spreek over het thema de zegen van het niets meer bezitten. Dan moet je dat niet horen als een soort kruis wat je moet dragen en wat heel moeilijk is. Maar dan moet je dat horen als een uitnodiging om te komen tot de ware vrijheid. En tot de ware volheid en het ware geluk. En dat je de kracht van de Heer Jezus en de kracht van het evangelie gaat ervaren. Jezus, waar Jezus toe uitnodigt, is ten diepste geen offer. Waar Jezus toe oproept, als Jezus ons oproept om inderdaad ons leven te verliezen, alles achter te laten, afstand te doen van alles wat we hebben. Om mensen te worden die wel veel hebben, maar ergens ook niks hebben. Alles hebbende en toch niks hebbende. Als Jezus ons daartoe oproept, dan is dat niet een oproep waar we minder van worden en waardoor we alles verliezen, maar dat is juist een oproep waardoor we alles vinden en winnen. En daar wil ik met u over nadenken, aan de hand van het leven van Paulus. Wat heb ik? En waar vertrouw ik op? En wij zitten hier vanmiddag allemaal bij elkaar. Iedereen van ons heeft een bepaalde hartsgesteldheid. Niemand is neutraal wat betreft zijn of haar hartsgesteldheid. Voor ieder van ons geldt vanmiddag, iets is je hoogste goed. Iets is jouw rijkdom. En er is iets waar jij ten diepste op vertrouwt. Er is iets waar jij je geloof op bouwt. Dat geldt voor ieder mens, ook voor ongelovigen, ook voor seculieren, ook voor atheïsten. Iedereen vertrouwt ergens op. Er is altijd iets of iemand in dat heiligdom van het hart. Het hart gaat altijd ergens naar uit. Ieder mens aanbidt ten diepste. Ieder mens is een aanbidder. Maar de vraag is wie je aanbidt. En de zondeval heeft ertoe geleid dat het menselijk hart eigenlijk een afgodenfabriek is geworden. Het menselijk hart is een afgodenfabriek geworden. En dan halen we dat weer binnen in ons hart en dan denken we, genot kan mij gelukkig maken. Dan halen we bezittingen in ons hart, dan denken we, bezittingen en geld kan mij gelukkig maken. Dan halen we ons functioneren in ons hart. En dan denken we, mijn functioneren en wat ik kan worden en wie ik kan zijn en hoe ik kan uitblinken, dat is wat mij gelukkig kan maken. Elke keer dan popt er weer wat nieuws op waarvan je voor jezelf denkt, als ik dat nou maar heb, dan zal ik gelukkig zijn. En daar denken we samen over na, van hoe zit dat eigenlijk bij mij? En dat kan door na te denken over het leven van Paulus. Ik vind het zo mooi. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wat hij in Filippenzen 3 heeft geschreven, in deze brief, dat dat een soort getuigenis is van wat er innerlijk bij hem is veranderd toen hij Christus heeft leren kennen. Bij Paulus was er een leven voor Christus. Zijn leven als fariseer, waarin hij heel veel had. En ook heel veel had op een verkeerde manier. En toen heeft hij Christus ontmoet. En daarna is het een nieuw leven. Voor en na Christus. En hij in Handelingen kunnen we lezen wat er is gebeurd. Hè, dat hij, Handelingen 9, dat hij op weg is naar Damascus. En dat hij die ontmoeting met de Heer Jezus heeft. Maar hier beschrijft hij hoe dat innerlijk bij hem is veranderd. Hij getuigt hier van wat er nou diep van binnen in hem is veranderd door die ontmoeting met de Heer Jezus. En dat is voor ons heel goed om daarnaar te kijken. Oké, Paulus had heel veel. Wat had hij allemaal? Nou, Paulus was van goede afkomst. De discussie, hij begint in dat eerste gedeelte wat we hebben gelezen, heeft hij het over slechte arbeiders. Wat waren dat voor mensen? Dat waren waarschijnlijk Joodse gelovigen in Jezus, die toch even een verkeerde afslag hadden genomen in hun uitleg van het evangelie. Want die zeiden namelijk van ja, je moet tot Jezus komen, maar daarbij moet je ook de besnijdenis hebben. Ze zeiden het is Jezus en de besnijdenis. En dat is natuurlijk een discussie in de vroege gemeente. Lees Handelingen, Handelingen 15. Er komen steeds meer niet-Joden bij. In het begin zijn het alleen maar Joden en al die mannen zijn besneden. Dan komen er ook allemaal niet-Joden bij, dus ook niet-Joodse mannen komen erbij. En dan zeiden sommige Joden, zeiden, ja, maar die niet-Joodse mannen moeten wel ook besneden worden. Als ze zich niet laten besnijden, kunnen ze niet gered worden. En dan is uiteindelijk de uitkomst van de vergadering in Jeruzalem is, nou, maar dat is niet juist. Het is niet Jezus plus de besnijdenis. Het is niet Jezus in onze termen. Het is niet Jezus plus de doop. Het is niet Jezus plus je kerkgang, of je vroomheid, of je godsdienstige leven, of je rituelen. En daarom zegt Paulus, zij zijn slechte arbeiders, want zij roemen in de besnijdenis. Zij hebben dan de besnijdenis. Dan zegt Paulus van zichzelf, nou, als zij menen te kunnen roemen in dingen die ze hebben, dan kan ik ook roemen in van alles wat ik had. Want dan zegt hij ten eerste ten afkomst. Een Hebreër uit de Hebreeën. Uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin. En besneden op de achtste dag. Als zij menen te kunnen vertrouwen op de besnijdenis, ik kan ook vertrouwen op de besnijdenis. Als dat zo zou zijn. Paulus was van goede huizen, zou je kunnen zeggen. En dan even de vertaalslag naar onszelf. Ik denk dat het des mensen eigen is om toch ergens heel trots te zijn op waar je vandaan komt. Ik kom uit dat dorp. Ik kom uit die familie. Ik kom wel uit een vooraanstaande, rijke en invloedrijke familie. Mijn voorvader hebben wel naam gemaakt op deze manier of op die manier. Of je denkt, ik kom uit dat milieu. Of ik kom uit die kerk. Ik kom uit die gezindte. Ik hoor wel bij de juiste christelijke gezindte. Ik kom uit die achtergrond en je denkt dat is wat ik heb. En Paulus heeft een tijd gehad dat hij daarin roemde, dat hij daarop vertrouwde. Maar later zegt hij, wat mij toen winst was, dat beschouw ik nu als schade. En ik zal straks uitleggen waarom hij die dingen, nadat hij Christus heeft ontmoet, als schade bestempelt. Maar dat is het eerste wat hij had, zijn afkomst. Maar hij werd er niet door gered. Hij werd er niet door verzoend met God. Dat bracht hem helemaal niks dichter bij God. En dat geldt ook voor ons. Je afkomst is niet bepalend voor je relatie met God. Je kunt niet roemen in je afkomst. Je kunt jezelf niet gelukkig prijzen op basis van je afkomst. Het tweede is, Paulus die had zijn rechtzinnigheid. Hij hoorde namelijk bij de fariseeën. Je zou kunnen zeggen, Paulus, hij hoorde niet bij de sadduceeën, die waren wat liberaler. Maar hij hoorde bij de fariseeën, die waren rechtzinniger. Hij hoorde bij de strikte groepering, de meest strikte groepering in het jodendom. Hij was recht in de leer. En ik denk dat wij vanavond, zoals we hier bij elkaar zitten, dat wij ook zeggen, ja, wij zijn recht in de leer. Wij willen niet vrijzinnig zijn. Dit is een samenkomst waarin de vrijzinnigheid niet binnenkomt. Daar ben ik van overtuigd. Wij zijn hier in deze Maranatha-samenkomst en zeggen wij blijven bij het woord van God. Wij willen geen water bij de wijn doen. En dat is goed. Het is goed dat we geen water bij de wijn willen doen wat betreft de uitleg van de Bijbel. Maar toch moeten we oppassen. Want Paulus had wel zijn rechtzinnigheid, maar hij had God nog niet echt leren kennen. Hij had Jezus nog niet echt leren kennen. Dat kan ook in christelijke kringen zo zijn. Dat we als het ware een altaar van rechtzinnigheid hebben opgebouwd, maar dat helemaal geen vuur brandt op dat altaar. En dan denken wij dat we kunnen vertrouwen op onze rechtzinnigheid, maar dat is niet waar. Dan denk je, ik heb mijn rechtzinnigheid. Ik heb mijn rechte leer. Ik hang de juiste belijdenissen aan. Ik volg de juiste belijdenissen. Wij leggen het evangelie goed uit. Of bijvoorbeeld in een charismatische kring. Ik denk dat in sommige charismatische kringen dat ze neerkijken op de wat minder charismatische christenen. Of wat meer traditionele christenen. Dat ze denken, wij hebben de Heilige Geest. Bij ons gebeuren wonderen en tekenen. Wij hebben de juiste beleving. Bij ons gebeurt er wat, maar in al die andere kringen gebeurt helemaal niks. En dan hebben ze zo hun charismatische orthodoxie, zou je kunnen zeggen. Maar pas op. Het is gevaarlijk. Je kunt van alles hebben. Zelfs in het godsdienstige, zelfs in het religieuze kan je van alles opbouwen. Je kunt je bevinding opbouwen. In sommige kringen wordt de bevinding neergezet als zaligmakend. Als je maar die bevinding hebt, als je het maar zo hebt ervaren, als je maar deze stadia van bekering hebt meegemaakt, dan heb je je bevinding, dan heb je je bekering, dan heb je je vroomheid en je geloof. Maar waar vertrouw je op? Paulus die zei, ik was een farizeer. Ik was recht in de leer. Ik beschouwde het toen als winst, maar nu beschouw ik het als schade. In de derde plaats, dit is echt best wel heel heftig hoor, wat hier staat, maar Paulus die vond zichzelf onberispelijk. Wat had Paulus? Hij had zijn afkomst, hij had zijn goede geloof. Bovendien, heb ik niet genoemd, hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Hij had zijn opleiding, hij had zijn intellectualisme, hij had zijn kennis, zowel van de Joodse wereld als van de Griekse wereld. Hij had zijn degrees, hij had zijn graden behaald in het studeren, zou je kunnen zeggen. Dat had hij allemaal. En zo kunnen wij ook van alles opbouwen en verkrijgen in het leven. In de derde plaats, hij had zijn rechtvaardigheid. Hij vond van zichzelf dat hij naar de gerechtigheid, de rechtvaardigheid die in de wet is, dat hij wat dat betreft onberispelijk was. Paulus was een fariseer, en er is wel eens gezegd, dat ben ik nooit vergeten, fariseïsme is eigenlijk een poging geweest, en nog steeds misschien. Je hebt ook christelijk fariseïsme, je hebt nog steeds joods fariseïsme. Maar fariseïsme is eigenlijk een poging van de mens om de wet hanteerbaar te maken. De wet van God, die heel diep gaat natuurlijk. Kijk maar naar de bergreden, daar legt Jezus de wet van God echt uit zoals die is bedoeld. Die gaat ontzettend diep. Maar dat de mens maakt er een soort stelsel van do's en don'ts. Van doe dit en doe dat en doe zus en doe zo en dit moet je niet doen en dat moet je niet doen. En dan heb je allemaal regeltjes. En dan kan je ze allemaal afvinken. En dan kan je van jezelf, ja, ik doe al die dingen niet. Ik doe dat allemaal niet. En wat ik wel moet doen, doe ik wel. Naar de gerechtigheid der wet. Onberispelijk. Zo zag Paulus zichzelf. Zo dacht hij over zichzelf. Hij dacht, ik heb mijn rechtvaardigheid. Ik ben rechtvaardig. Hij was inderdaad zoals uit die gelijkenis van de Heer Jezus. Hij was als die farizeer die in de tempel kwam. En die stond voor het aangezicht van God. Maar er was een andere man, die was ook binnengekomen. Maar die durfde niet te staan voor Gods aangezicht. Die was een tollenaar, maar die was verbroken geraakt. En die had zichzelf leren kennen. Was onder overtuiging van zonde gekomen. En die knielde voor Gods aangezicht. Hij durfde niet eens naar God op te kijken. En hij bad, o God, wees mij zondaar genadig. Maar die farizeeër stond ernaast. En die keek neer op die tollenaar. En die bad, o God, dank u dat ik niet ben als die man. Saulus had zijn rechtvaardigheid. En dat is ook des mensen eigen, wat ik al zei. Het is zo makkelijk voor ons om te denken, nou, ik heb mijn gehoorzaamheid aan God. Ik heb niet gedaan wat hij heeft gedaan. Maar sommige mensen gaan echt de mist in, dat heb ik niet gedaan. Wat zij heeft gedaan en zoals zij leeft en wat zij allemaal zegt, dat soort dingen doe ik allemaal niet. We vermijden de ergste zonde. We hebben onze christelijke cultuur, we hebben onze christelijke gewoonte, onze christelijke manier van spreken. En dan denken we van onszelf, het zit wel goed met mij. Ik hoef me geen zorgen te maken. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk, dan heb je je rechtvaardigheid. Maar Paulus zegt later, als hij Christus heeft leren kennen, wat ik toen als winst beschouwde, dat beschouw ik nu als schade. En eigenlijk als je er goed over nadenkt, ik vind dit, daarom zei ik ook, het is heel heftig wat hier staat. Maar deze man, die zichzelf zo rechtvaardig vond, die zo eigenlijk trots, hij was zo trots geworden, vanwege alles wat hij had bereikt en had verzameld in het leven, ook aan zijn rechtvaardige daden. Hij zegt van zichzelf onberispelijk en onderwijl was hij bezig om de levens van mensen kapot te maken. Zo slecht kan een mens zichzelf kennen. Zo slecht kan een mens zichzelf kennen. Dat je jezelf ten diepste eigenlijk geweldig vindt. Maar onderwijl, Paulus ging over lijken. Hij gooide onschuldige mannen, vrouwen en kinderen in de gevangenis. Hij was verantwoordelijk voor de dood van sommigen die helemaal niet des doods schuldig waren. Hij ging tekeer als een geweldenaar. Hij was zelfs een moordenaar. Maar hij had het niet door. Hij meende God daarmee te dienen. Hij dacht dat hij daarmee goede dingen deed. Maar hij was volkomen blind voor zijn eigen falen. Weet je, dat laat ons zien. De mens is echt verdorven. De mens is zo blind ten aanzien van zijn eigen toestand. Maar de Bijbel zegt dat we verdorven zijn. We hebben geen eigen rechtvaardigheid. Onze motieven zijn vaak zo egocentrisch. We zijn vaak zo op onszelf gericht. Zelfs in het doen van goede dingen hebben we vaak nog zo ook eigen gerichte motieven. Wij kunnen niet roemen in onze eigen rechtvaardigheid. En het laatste wat Paulus hier zegt is dit. Dus we denken nou over de vraag. Wat heb ik? En waar vertrouw ik op? Paulus had ook alles wat hij aan carrière had gemaakt. Hij was ijverig. Paulus was een leidersfiguur. Paulus was, hij was iemand die dingen voor elkaar kreeg. Hij werkte hard. Hij stond vroeg op. Hij wist zichzelf te disciplineren. Hij was een man die een sterke persoonlijkheid had. Hij kon mensen meekrijgen. We komen hem voor het eerst tegen bij de steniging van Stefanus. Als jonge mannen hun mantels afleggen aan de voeten van een andere jonge man genaamd Saulus. En dan is hij al een leider binnen het Jodendom. Hij wordt al gezien door het Sanhedrin. Hij wordt al gezien als een man die verantwoordelijkheid kan dragen, die je ergens voor kan, die je een opdracht kan geven, die je ergens voor naartoe kan sturen. Hij was een man die zijn sporen al had verdiend, zelfs al was hij nog maar in de 20 of in de 30 jaar oud. Hij ging als een reizende ster omhoog. Het ging steeds beter met deze Saulus. Steeds meer aanzien, steeds meer macht, steeds meer invloed, steeds meer verzoeken in zijn richting. Wat de ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Dat had hij. En wij ook. Wij denken, ik heb toch wel aardig wat bereikt in het leven. Dat kan zo zijn, hè, dat je denkt, ik heb toch echt wel mooi geld verdiend. Ik kan ook dingen voor elkaar krijgen. Ik kan ook mensen meekrijgen. Ik heb mijn sporen ook verdiend. We kunnen ook zo makkelijk vertrouwen op alles wat we hebben bereikt in het leven. Wat heb je en waar vertrouw je op? En Paulus zegt ook hiervan later, wat ik toen als winst beschouwde, dat beschouw ik nu als schade. En nou komt het. Dus had deze man, deze Saulus, en trouwens Saulus en Paulus, het is niet zo dat hij voor zijn bekering Saulus heette en na zijn bekering Paulus. Dat is niet bijbels. Saulus is gewoon zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Griekse naam. En beide namen blijft hij ook na zijn bekering gebruiken. Saulus is ook na zijn bekering nog steeds Saulus onder de Joden. En Paulus onder de Grieken. Daarom kennen wij hem vooral als Paulus. Maar deze Saulus, Paulus, zat in zijn wagen op weg naar Damascus. En had een brief meegekregen van het Sanhedrin. En in die brief stond, Saulus, we kunnen ons geen betere persoon voorstellen dan jij om deze taak uit te voeren. We willen dat je naar Damascus gaat. Dat je daar zijn ook Joden die zeggen dat Jezus de Messias is. Dat is godslasterlijk dat ze dat zeggen. Ga naar hen toe en zorg dat deze mensen in de gevangenis komen. Neem ze mee en zorg dat ze in de gevangenis terechtkomen. En hij zat in zijn wagen en hij dacht over zijn eigen leven. Hij dacht, gaat steeds beter. Gaat steeds beter. Ik word steeds meer gezien. En ik kom steeds hoger op. De man die bezig was de top te bereiken, kreeg toen een ontmoeting met de man die was afgedaald. Hij had een ontmoeting met de Heere, dat heeft hij onmiddellijk door. Hij weet onmiddellijk dat het van God is wat er gebeurt, dat een licht omstraalde hem vanuit de hemel. En dan zegt hij als eerste, wie bent u Heere? Hij weet dat het de Heere is. En dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Als de Heere God tegen hem zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Jezus die rijk was, maar arm is geworden. Jezus die is neergedaald vanuit de hemel naar de aarde. Die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Die mens is geworden en als mens is hij dienaar geworden. En als dienaar is hij gehoorzaam geworden tot in de dood. En uiteindelijk is hij aan het kruis. Gestorven als een misdadiger. Verworpen door iedereen. Verworpen door God en door mensen. Jezus die alles heeft verloren. De man die steeds meer verkreeg. Had een ontmoeting met de man die alles is verloren. En degene die alles is verloren, bleek de Heere te zijn. En dat veranderde het leven van Paulus onmiddellijk. Onmiddellijk werd alles anders. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, op dat moment deed Paulus innerlijk afstand van alles dat hij had. Hij besefte op dat moment, en hij was blind, hè? Hij kon 3 dagen niet zien. Misschien is dat wel zodat hij niet meer werd afgeleid door alles wat hij kon zien. En dat hij daardoor kon nadenken en dat hij over Jezus kon nadenken. En dat hij erachter kwam, wat heb ik er ongelooflijk naast gezeten. Ik heb hem vervolgd, ik heb hem afgewezen, ik heb hem gedisqualificeerd. Ik ben tegen hem tekeer gegaan, maar ik ben tegen God tekeer gegaan. Ik ben tegen de Messias van Israël tekeer gegaan. Ik ben tegen de Here tekeer gegaan. En hij kan nadenken over zijn zonde en op dat moment, wat gebeurt er in zijn hart? Nogmaals, hij neemt afstand van alles wat hij heeft. Laat me een voorbeeld geven. Hij dacht dat hij gerechtigheid had. Hij dacht dat hij gerechtigheid had in zichzelf. Maar op het moment dat hij nadenkt over Jezus die aan het kruis voor hem is gestorven, werpt hij als het ware zijn rechtvaardigheid van zich af. Op dat moment kijkt hij naar Jezus en dan zegt hij tegen de Heer Jezus, Heere, niet u bent de misdadiger. Niet u bent de zondaar, niet u bent de overtreder, niet u zou daar moeten hangen, maar ik ben de misdadiger, ik ben de zondaar, ik ben de overtreder, ik zou daar moeten hangen. Op dat moment beseft hij dat hij totaal geen rechtvaardigheid heeft in zichzelf. Hij werpt het van zich af. En daarom zegt hij ook in hem, opdat ik hem mag kennen en opdat ik in hem gevonden mag worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Het evangelie, de Bijbel leert ons ook vanavond, lieve mensen, wij hebben geen rechtvaardigheid. Zelfs niet als christen. Zelfs niet als vrome christen, zelfs niet als kerkelijke christen, zelfs niet als toegewijde christen. Onze heiligheid, onze gehoorzaamheid aan God, onze rechtvaardigheid schiet nog steeds gigantisch tekort. En dat geldt voor ieder van ons. Niemand van ons heeft de afgelopen week een rechtvaardig leven geleid. Niemand is rechtvaardig. Wij hebben geen gerechtigheid in onszelf. Wij kunnen daar niet op vertrouwen. En Paulus werpt het van zich af. En zo mogen wij vanavond ook afstand doen van de rechtvaardigheid die wij hebben. En weet je, Paulus die werpt ook alles van zich af waar hij zijn geluk en zijn zaligheid in verwachtte. Hij roemt niet meer in zijn afkomst. Hij roemt niet meer in zijn opleiding. Hij roemt niet meer in zijn orthodoxie en dat hij zo bijbelgetrouw is. Hij roemt niet meer in dat hij zoveel voor elkaar had gekregen. Hij denkt nu aan zijn carrière. Ja, hij was populair onder de Joden. Hij was gezien door het Sanhedrin. Hij werd gerespecteerd door Joodse leiders. Hij maakte inderdaad steeds meer carrière. Waarschijnlijk verdiende hij ook best wel veel geld als zodanig. Maar weet je waarom hij nu zegt? Wat ik toen als winst beschouwde, dat beschouw ik nu als schade. Waarom zegt hij dat? En nu komt het. Omdat hij op die dingen vertrouwde. En als je ergens naartoe loopt en je vertrouwt erop dat de grond waar je naartoe loopt, dat die jou kan houden, dat je daar vaste grond onder de voeten vindt. En je zegt, daar kan ik op gaan staan, daar kan ik op rekenen, daar kan ik op bouwen, maar je zakt weg in drijfzand, dan is dat schade voor je. Snap je dat? Als je vertrouwt op de dingen waar je niet op kunt vertrouwen, als je roemt in de dingen waar je helemaal geen roem in kunt vinden, dan is jou dat tot schade. Dat wordt je ondergang. En daarom zegt Paulus, niet dat die dingen verkeerd zijn in zichzelf. Bijbelgetrouwheid is goed, hard werken is goed. Dat je veel hebt meegekregen van huis uit is goed. Al die dingen zijn in zichzelf niet verkeerd. Maar als je erop gaat bouwen, als je erop gaat vertrouwen, als je zegt, dit heb ik en dit is mijn identiteit en dit geeft mij zaligheid, dan wordt het je tot schade. In dat opzicht is veel verkrijgen gevaarlijk, wat ik al zei. Bijvoorbeeld als het gaat om geld. De Bijbel zegt, als het vermogen toeneemt, zet het hart er niet op. Het is niet verkeerd om veel geld te hebben. Het is niet verkeerd om rijk te worden. Sommige mensen uit de Bijbel waren schatrijk. Sommige voorbeelden uit de Bijbel waren schatrijk. Dat is het probleem niet. En daarom zei ik, ik sta hier niet te pleiten voor armoede. Ik sta hier niet te pleiten voor al je geld letterlijk wegdoen natuurlijk. Daar gaat het niet om. Maar we moeten wel goed over nadenken. Wat doet het met mij dat ik meer en meer geld heb? Wat doet het met mij dat ik meer en meer bereik in het leven? Wat heb ik eigenlijk? De diepste vraag is, waar vertrouw ik op? Waar heb ik mijn hart op gezet? En als je die dingen hebt, op de verkeerde manier. En als je daar je identiteit in vindt. En als je daarop bouwt. En als dat je zekerheid is. Dan is het je tot schade. Dan is het je tot schade. En door de ontmoeting met Christus, daardoor werd alles anders. Daardoor kwam alles anders te liggen en daardoor ging hij alles anders zien. Daardoor kreeg Paulus, Saulus een heel ander waardesysteem. Hij wierp het allemaal van zich af. En zo mogen wij vanmiddag van ons afwerpen waar wij ten diepste op zijn gaan vertrouwen. Wat we tot onze afgod hebben gemaakt, wat we te groot hebben gemaakt, wat te groot voor ons is geworden. We mogen het van ons afwerpen en we mogen vanmiddag terugkeren tot de loutere en de eenvoudige toewijding aan Jezus Christus. Hem alleen. In hem je verblijden. In hem roemen. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Christus winnen. In hem gevonden worden. Opdat ik hem mag kennen. Ik citeer 6 zinsneden uit dit gedeelte dat ik heb voorgelezen. Het gaat allemaal om Christus Jezus. Dat is het. Ik moet denken aan graaf Ludwig van Zinzendorf. Hij was van adellijke afkomst. Hij was een graaf. Hij was schatrijk geboren. Multimiljonair vanaf de dag dat hij geboren was. Hij bezat kastelen en landgoederen. Graaf in Duitsland in de 18e eeuw. Hij leefde in de tijd van John Wesley en George Whitefield, het grote ontwaken in Engeland en Amerika. Maar graaf van Zinzendorf die leerde Christus kennen. En weet je, hij staat bekend om 1 uitspraak. En dat vind ik zo mooi, dat is precies wat Paulus hier ook zegt over zichzelf. Graaf Zinzendorf die zei, ik heb maar 1 passie. En dat is Jezus Christus. Hij werd een grote zendingsleider. Er ontstond een heel groot werk. De Hernhutter-beweging is voortgekomen uit zijn bediening. Hij heeft een van zijn landgoederen opengesteld. Dat werd de Hernhutter, dat wil zeggen onder de hoede van de Heren. Dat is een geweldig centrum geworden van heel veel aanbidding en diensten. Kwamen heel veel mensen naartoe. Er zijn honderden zendelingen de wereld uitgezonden. Die overal naartoe zijn gegaan. Om het evangelie te brengen. Heel bijzondere verhalen. Dat is echt door God gebruikt als een machtige opwekking. Net als het leven van Johannes de Heer in het begin 20e eeuw in Nederland. Vergelijkbaar waar dit soort samenkomsten uit voort zijn gekomen. Maar graaf Zinzendorf die zei niet, ik heb maar 1 passie en dat is zendingswerk. Hij zei niet, ik heb maar 1 passie en dat is geestelijk werk. Hij zei niet, ik heb maar 1 passie en dat is de christelijke bediening. Hij zei niet, ik heb maar 1 passie en dat is mijn functioneren. Maar hij zei, ik heb maar 1 passie. En dat is Jezus Christus. En dat is afstand doen van alles dat je hebt. Ook de bediening kan gevaarlijk zijn. Ook het christelijke werk kan gevaarlijk zijn. Zelfs dat kan je afgod worden. Maar zo mogen wij Paulus horen en mogen wij graaf Ludwig van Zinzendorf ook horen deze middag. Wat hebben wij? En waar vertrouwen wij op? En Jezus roept ons op om afstand te doen van alles dat we hebben. Dat zal ons goed doen. Ik geloof echt dat dit woord ons de weg naar de ware vrijheid laat zien. Er wordt heel veel gepraat en gepreekt over vrijheid. En dat God vrij maakt en dat Jezus vrij maakt. En dat is helemaal waar. Maar heel vaak wordt er dan gedacht, nou ja, door een gebed word je vrij. Of door iemand die een zegen over je uitspreekt, word je vrij. Of dat er iets moet gebeuren, weet je wel, in het geestelijke op de een of andere manier. Dat je daardoor vrijgezet wordt of zo. Maar volgens mij heeft het veel meer met deze materie te maken. Met de roepstem van Jezus horen. Zijn roepstem om alles achter te laten. Wat de verloren zoon deed, die bij de varkens terecht was gekomen. En in zijn hart zei tegen zichzelf, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Daar heeft het mee te maken. Mensen worden vrij niet als er voor hen gebeden wordt. Maar mensen worden vrij als ze zich bekeren. Als ze terugkeren. Als ze gehoor geven aan de oproep van de Heer Jezus. Als ze dit gaan begrijpen. Als je gaat begrijpen dat waar de Heer je toe roept. Dat is de echte vrijheid. Dat je gewoon zegt, dat we vanmiddag met elkaar zeggen van, Heer, natuurlijk, dank u wel dat u me dit laat zien. Ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer leven voor genot. Ik wil niet meer leven voor mezelf. Ik wil niet meer leven voor mijn werk. Ik wil niet meer leven voor vrienden en familie. Ik wil niet meer leven voor seks. Ik wil niet meer leven voor dit of dat. En vul het maar in voor jezelf. Dat je gewoon beseft van, waar u mij toe roept, Heer, dat is helemaal geen offer. Want al die dingen, die trekken me alleen maar naar beneden. Al die dingen zijn alleen maar drijfzand waar ik geen vaste grond vind. En u nodigt mij uit vanmiddag om tot u te komen, om te gaan staan op de rots, om vaste grond te vinden in u. Dat is toch geen offer, dat is alleen maar vrijheid. Maar je moet wel komen, je moet wel gehoor geven aan die oproep. En alles achterlaten wat je hebt, zodat je de dingen voortaan op de juiste manier hebt in het leven. En niet meer op de verkeerde manier. En dat is wat ik bedoel met de zegen van het niks meer hebben. Nou, ik wil nog twee dingen met u bespreken. In de eerste plaats dit. Ik wil nog een paar dingen noemen die concreet verschil maken als we zo tot Christus komen. En ik wil afsluiten met een voorbeeld wat ik waarschijnlijk al eerder heb verteld, ook op deze plek. Maar toch vind ik dat een prachtig mooi voorbeeld wat de hele boodschap samenvat. En wat mij diep heeft ontroerd toen ik dat zag. Het eerste is dit, wat maakt het nou concreet voor verschil? Of wat dit betreft in Paulus' voetstappen treden. En met Paulus vanmiddag kunnen zeggen, het gaat alleen maar om Jezus Christus in mijn leven. In de eerste plaats dit. Als je van alles hebt en daaraan vasthoudt, dan zul je gebondenheid kennen. Maar als je komt tot het alles loslaten en alles aan de Heer overgeven en alle afgoden uit je hart wegdoen, dan zul je komen tot vrijheid. Hoe meer je hebt op de verkeerde manier, hoe meer gebonden je bent. Maar als we alles loslaten, dan worden we vrij. In de tweede plaats, er is geen kracht in dat eerste leven. Er is geen kracht. Paulus de Farizeeër kende geen echte kracht. Misschien wel succes, maar geen kracht. Geen kracht van God. Mensen kunnen heel succesvol zijn en toch de kracht van God missen in hun leven. Als Paulus deze Farizeeër was gebleven, die roemde in zijn eigen werken en roemde in het vlees en roemde in de besnijdenis en al die dingen, dan was hij een vergeten man geworden. Had niemand ooit meer aan deze man gedacht. Maar Paulus de Farizeeër werd een leidende apostel, die alles was verloren, maar er was wel echt kracht van God in zijn leven gekomen. We danken God voor het leven van Paulus. Hij heeft geleden tot en met. Hij heeft enorm geleden. Hij heeft heel veel offers gebracht. Hij is heel veel verloren. Hij is uiteindelijk inderdaad heel veel verloren. Maar voordat hij het daadwerkelijk verloor, had hij al in zijn hart afstand genomen van al die dingen. Maar in dat leven was kracht. Nu zijn er honderden miljoenen mensen over de hele wereld die vandaag, deze zondag, hebben nagedacht over Paulus. Zijn leven is onvoorstelbaar tot zegen en vrucht geworden voor heel veel mensen. Er is kracht van Jezus, de kracht van God in het leven van mensen die op deze manier afstand doen van alles wat ze hebben. In de derde plaats, Paulus de Farizeeër was geen liefdevolle man. Ik heb het al gezegd. Hij vond zichzelf geweldig. Hij had geen oog voor de noden van anderen. Hij maakte mensen kapot. Maar Paulus de apostel, Paulus de man die aan Jezus verbonden was, Paulus die de liefde van Jezus had leren kennen, Paulus die begreep wat er aan het kruis voor hem was gebeurd. Wat Jezus voor hem heeft gedaan aan het kruis. Paulus die opzag naar Jezus aan het kruis. En daarin de liefde van God geopenbaard kreeg voor hemzelf. Voor hem een zondaar die dat niet verdiende. Paulus werd door de genade van God een liefdevolle man. Een moordenaar werd een liefdevolle man. Een man met echte liefde. Zo is het ook in ons leven. In ons eigen gereide en ons eigenzinnige en ons zelfrechtvaardigende leven is geen liefde. Maar in de toewijding aan Jezus en in het kennen van Jezus is echte liefde. En als er één ding is wat we nodig hebben in ons leven en in onze samenleving is het liefde. In de vierde plaats, hoe meer je hebt, hoe banger je bent. We zijn allemaal bang om dingen te verliezen, nietwaar? We zijn allemaal bang voor verliezen. En dat is ook wel begrijpelijk en we mogen ook bang zijn voor dingen. Het is niet zo dat angst een zonde is, maar en toch wil de Heer ons bevrijden van angst. Als we leren om de dingen op een andere manier te hebben. In een open hand. De Heer geeft en de Heer neemt. Maar als we inderdaad al innerlijk afstand hebben genomen van alles dat we hebben, dan zijn we minder bang om dingen te verliezen. En is het niet waar dat we uiteindelijk alles zullen verliezen? Zoals we hier bij elkaar zitten. Wat hebben wij in dit leven dat we kunnen bewaren? We zijn allemaal sterfelijk. Niemand kan zijn geld meenemen naar het volgende leven. Niemand kan. Eigenlijk verliezen we uiteindelijk allemaal alles. Maar als je Christus hebt leren kennen, ben je daar veel minder bang voor. En in de laatste plaats, er is geen reinigende kracht in dat eerste leven. Als je roemt in je eigen gerechtigheid, dan zal je niet zo snel je zonde toegeven. Dan zal je niet zo snel je zonde belijden. Als je dan zondigt, dan zul je het onder het vloerkleed vegen. En dan zul je, ja, ik doe wel eens wat mis en anderen doen ook wel eens wat mis. Maar daar moeten we niet al te moeilijk over doen. Dat heeft geen reinigende kracht. Maar als we onszelf hebben leren kennen, beseffen, ik heb geen rechtvaardigheid in mezelf. En als we dan hebben gezondigd, en als er iets is wat we echt moeten belijden, dan zullen we dat ook gewoon doen. Dan zullen we dat gewoon erkennen. Dan zullen we zeggen, oh Heer, het spijt me. Wilt u mij vergeven? Ik wil het in het licht brengen. Ik wil het noemen voor uw aangezicht. En ik wil het ook noemen naar andere mensen toe als dat nodig is. Ik ben niet beschaamd om te erkennen dat ik een zondaar ben geweest. Dat heeft reinigende kracht. Dus door alles te verliezen, door afstand te doen van alles wat je hebt, word je vrij, komt er kracht van God in je leven, echte liefde, wordt je angst minder en krijg je vrede en er is reinigende kracht. Wat een verschil. Het is het verschil tussen dood en leven, tussen licht en duisternis. Ik wil afsluiten met een laatste voorbeeld. Ik vind dat zo mooi. Er is een film gemaakt over het leven van de apostel Paulus. Die film heet Paul the Apostle. Ik heb hem 3 keer gezien. En tot 3 keer toe heb ik echt zitten huilen bij het zien van die film. Ik vind het een hele indrukwekkende film. Dat gaat dus over het leven van de apostel Paulus. En dan zie je hem aan het einde van die film, kort voor zijn dood. Dan zit hij gevangen in Rome. En dan is er een Romeinse officier die geïnteresseerd raakt in Paulus, die is verantwoordelijk voor zijn gevangenschap, die moet over hem waken, maar die heeft ook veel macht en invloed. En die legt steeds meer contact met Paulus, omdat hij met die man wil praten. Hij ziet dat die man, dat Paulus iets heeft, en hij raakt geïnteresseerd in het geloof van Paulus. En dan krijgen ze gesprekken met elkaar, en dat wordt in die film heel mooi neergezet. En dan is het het laatste gesprek tussen Paulus en deze Romeinse officier, en dan vraagt die officier aan Paulus, die zegt eigenlijk tegen hem, moet je luisteren Paulus, waarom zou ik in jouw God geloven? Ik bedoel, ik heb een vrouw en kinderen, ik heb een groot huis en ik heb rijkdom, ik heb macht en invloed, ik kan gaan en staan waar ik wil, ik ben gezond, ik heb ontzettend veel in dit leven. Mijn goden hebben mij bijzonder gezegend, maar waarom zou ik in jouw God geloven? Jij hebt geen vrouw en kinderen, je hebt geen bezittingen. Je bent een gevangene, je zit hier in de gevangenis, je hebt geen politieke macht, je hebt geen invloed. Veel van jouw mensen worden voor de leeuwen geworpen, daar was hij zelf mede verantwoordelijk voor, die Romeinse officier. Ik bedoel, jullie verliezen zomaar je leven als volgelingen van Jezus. En dan zegt die officier, die daagt Paulus eigenlijk een beetje uit, van nou, waarom zou ik nou in jouw God geloven? Wat levert het mij op? Ik bedoel, hij zei eigenlijk tegen Paulus, ik heb alles en jij hebt niks. Ik heb alles en jij hebt niks. En dan zegt Paulus het volgende tegen deze officier. Hij stelt hem een vraag. En hij vraagt, heeft u wel eens op een schip gezeten? Ja, zegt die officier, ik heb wel eens op een schip gezeten. En dan zegt hij, stel je voor dat je op dat schip zit en je bent aan het varen en je kunt komen bij het wateroppervlak. En je reikt uit naar het water van de zee en je neemt met je 2 handen, schep je water omhoog met je beide handen. Wat gebeurt er dan? Binnen 10, 15 seconden is het water weer door je vingers weggecijpeld. Je kunt dat water niet vasthouden. En dan zegt Paulus tegen deze Romeinse hooggeplaatste man, hij zegt, zo zien wij ons leven zoals we het nu kennen hier op aarde. Wij leven niet voor het leven zoals we het nu kennen hier op aarde. Wij leven niet voor dat kleine beetje water dat je voor 10, 15 seconden uit de zee omhoog kan halen, maar wat je toch weer binnen korte tijd verliest. Daar leven wij niet voor. Hij zegt dan tegen deze officier, wij leven voor de koning van het leven. Wij leven voor onze Heer en zijn koninkrijk. En dat kan je vergelijken met de oceaan, waar je dat kleine beetje water uit omhoog hebt geschept. En wij weten dat we dat kleine beetje water spoedig zullen verliezen. Maar dat is niet waar wij onze hoop op hebben gevestigd. Dat is niet waar wij voor gaan. Dat is niet wat wij hebben ten diepste. Wij hebben niet het leven hier op aarde zoals we het nu hebben. Daar hebben wij afstand van genomen. Wij hebben iemand anders gevonden. Wij hebben de bron van alle leven leren kennen. Wij hebben onze God leren kennen die ons een oceaan aan liefde en genade en leven geeft. En voor hem leven wij en voor hem sterven wij. En in hem hebben wij alles gevonden. En dan is de vraag, oké, wie van beiden was nou rijk en wie was arm? Wie was nou gezegend en wie was armzalig? Het antwoord is duidelijk. Het was niet de Romeinse officier die alles had in dit leven, die rijk en gezegend was. Maar het was Paulus, die kort daarna onthoofd is in Rome, martelaar is geworden, om het leven is gebracht, onschuldig de doodstraf heeft gekregen. En die zijn leven op aarde verloor. Maar het was deze man die als gevangene in Rome zat, de leidende apostel die in Christus alles had. En het was deze Romeinse officier. Die ging staan op grond waarvan hij dacht dat hij grond hem kon houden, maar hij zakte erin weg. Ook deze Romeinse officier zou spoedig dat kleine beetje water tussen zijn handen door kwijtraken. En dat geldt ook voor u en voor mij. Wij hebben hier geen blijvende stad, wij hebben hier geen blijvende rijkdom. Maar in Christus Jezus hebben we alles gevonden. En dat maakt dat we alle verliezen beter aankunnen. Dat maakt dat we het leven aankunnen. En daarom is mijn vraag aan u, wat hebt u? En waar vertrouwt u op? De zegen van het niets meer bezitten. Wat een zegen. Alles wegdoen uit je hart wat daar niet hoort. En vanmiddag, vanavond met elkaar zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat u zich aan ons heeft gegeven. Dat u voor ons bent gekomen. Dat u voor mij bent gestorven aan het kruis. Ik kom tot u en ik vestig mijn hoop op u alleen. En in u heb ik alles gevonden. Een oceaan van liefde, van genade en van leven. Een leven dat nooit meer ophoudt in Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Laten we de Heere danken in gebed. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer, we zijn u dankbaar dat u, Heer, dat u met een zoeklicht door ons hart gaat deze avond. Heer, dat u ons, ja, uzelf doet kennen. Dat we dit mogen begrijpen, dat we deze boodschap mogen horen. We zijn u dankbaar dat u zo aan ons uitreikt en ons opwekt en ons roept. Dat u eigenlijk zegt tegen ons, kom met mij mee. Kom met mij mee, mijn geliefde. Zoals in het Hooglied staat. Zoals de liefde is tussen een man en een vrouw. Die elkaar van harte zijn gaan liefhebben. En zich aan elkaar geven. Dat u ons roept als onze bruidegom. Om uw bruid te zijn. En om u alleen aan te hangen. En u alleen lief te hebben. Heer, dank u wel dat u ons bevrijdt van het verkeerd bezitten van de dingen. En dat we vanavond met Paulus mogen zeggen, onze roem, dat bent u. Wij roemen in u, Heere. Wij prijzen ons gelukkig met u. Dank u wel, Heer, dat u zo ons trekt. En dat we u daadwerkelijk mogen kennen. Dat we u mogen kennen ook uit ervaring. Dat we u persoonlijk mogen kennen. Dat er inderdaad een vuur mag branden op het altaar van onze rechtzinnigheid. Dat er een heilig vuur mag branden in ons hart. Voor u alleen. Heer, we bidden voor elkaar. Als wij ook mensen zijn die in het leven staan, zoals Paulus en de officier in het leven stonden, als mensen die dat water maar heel kort kunnen vasthouden. Heer, dank u dat we voor elkaar kunnen bidden. En dan bidden we dat wij mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen zijn, die u kennen. De voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Heer, zegen ons daarmee. Zegen ons deze week met uzelf. En als dierbaren ons ontvallen, als onze vrouw sterft, als onze man sterft, of vader of moeder of zoon of dochter, dat we ook in het licht van dit evangelie zullen rouwen. Heer, zegen ons met geloof, hoop en liefde. Zegen ons met de volheid van de Heilige Geest. Dank u wel. Voor die oceaan van liefde, genade en leven. Dank u wel dat we voor u en voor de komst van uw koninkrijk mogen leven. En daarom bidden we, Heer Jezus, kom spoedig. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Dat bidden we uit genade tot eer van uw naam. Amen. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 562. Jezus, uw naam zij de hoogste eer. Zullen we dat met elkaar samen zingen? 562 uit Johannes de Heer. Misschien is het fijn om erbij te gaan staan. Ik heb geloof ik erg lang gesproken. Dan is het fijn om even te staan. 562 en dan zullen we bidden om de zegen van de Heer en dan zingen we het laatste slotlied met elkaar. 562. Jezus, uw naam zij de hoogste eer. Even kijken. Ja, ik stel voor dat we 1, 2 en 5 daarvan zingen. 1, 2 en 5. Zijn zegen. Mogen de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar lied 57. Er komen stromen van zegen. En we zingen daarvan alle drie de coupletten en het refrein. En daarna wil ik nog één mededeling doen en dan sluiten we deze samenkomst af. Lied nummer 57. Er komen stromen van zegen.
Thank you.
wil nog kort twee dingen noemen. In de eerste plaats, ik denk dat dit de eerste keer dat ik hier weer ben sinds 7 oktober. Weet u wat er is gebeurd op 7 oktober en hoe Israël sindsdien in het nieuws is. Werkelijk gaat geen dag voorbij of in alle media wereldwijd komt Israël voorbij. We leven in gekke tijden. De haat tegen het Joodse volk, de haat tegen Israël neemt enorm toe. En als u het mij vraagt, is dat ook voor een groot deel gebaseerd op leugens over Israël. Israël wordt onder de misdadigers gerekend, zoals het in de geschiedenis al zo vaak gegaan is. Ik heb een boekje geschreven over Israël. Dat heb ik wel eens eerder ook genoemd hier, maar omdat het nu ook zo relevant is, wil ik het nogmaals noemen. Dat heet Zegen door Israël. En de subtitel is Wat christenen moeten weten over Israël. En het zijn korte hoofdstukjes waarin ik elke keer één hoofdgedachte behandel. En dan afsluit met een gebed. En ook door de actualiteit merken wij dat het boek veel gekocht en gelezen wordt. Er is ook veel behoefte aan onderwijs over Israël. Hoe zit het nou toch met Israël en de kerk? Hoe zullen wij denken over Israël? Dus ik wil het van harte bij u aanbevelen voor uzelf of voor iemand anders om weg te geven. Het is makkelijk leesbaar, het is geen moeilijk studieboek, maar het is heel makkelijk leesbaar. En opdat wij ook christenen zullen zijn die Israël zegenen. En dat we Israël niet alleen laten staan in deze gekke tijd. Dat Israël weet dat er mensen in de wereld zijn die hen echt lief hebben. Om hun bijzondere roeping waar de Bijbel over spreekt, om hun blijvende uitverkiezing. En onderwijs daarbij is nodig. Dus dit wil ik bij u noemen. Ik heb ook mijn andere boeken die ik heb geschreven, heb ik bij me op de tafel bij de uitgang. U kunt dat bij mij verkrijgen. En verder, ten tweede wil ik u uitnodigen om even te blijven. Om nog elkaar te groeten en te ontmoeten. Tenminste, ik neem aan dat er koffiedrinken is. Ik zeg dat wel, maar dat is inderdaad zo. Ik sta hier niet onwaarheid te verkondigen. Blijft u alstublieft nog na. Spreek elkaar aan. Spreek met elkaar. Neem een kopje koffie of thee. En ik wens u nog een hele fijne avond toe. En wees elkaar tot zegen. Broeder van Koten. Afsluiten met een gebed voor Israël. Ja, dat kan, zeker. Broeder van Koten vraagt of we nog kunnen bidden voor Israël. Zullen we dat kort samen doen? Heren, wij danken u dat u trouw bent. Dat u trouw bent aan de belofte die u heeft gedaan aan uw volk Israël. We zijn u dankbaar voor wat wij allemaal hebben ontvangen door Israël. De Bijbel, de Heer Jezus. We danken u, Heer, dat ook wij als gelovigen uit de volkeren die geloven in de Joodse Jezus, in de Messias van Israël, in de Zoon van David. Heer, dat wij ook op de bres mogen staan, dat u ons ook roept om wachters op de muren te zijn en u te herinneren aan uw belofte voor uw volk Israël, totdat u Jeruzalem hebt gesteld tot een lof op aarde. En dat willen wij ook op dit moment doen. Heer, zegen uw volk Israël, bescherm het Joodse volk wereldwijd en in het land Israël. We bidden Jeruzalem vrede toe. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem en daarmee bidden we om de komst van uw koninkrijk, de wederkomst, Heer Jezus, dat u terug zult komen. We bidden u, kom spoedig, Heer Jezus. We bidden voor de bekering van Joden. We bidden u voor de bekering van Arabieren en Palestijnen. We bidden u om een machtig werk van uw Heilige Geest onder deze volkeren, onder deze kinderen van Abraham. En we bidden u dat u ons wilt zegenen, dat wij ook bevrijd mogen worden van de bedekking die er soms ligt over de kerk ten aanzien van uw plan met Israël. Zegen ons met wijsheid en inzicht. Geef ons de geest van wijsheid en openbaring. Dank u wel voor dit alles. We bidden het alles in de naam van Jezus, tot lof en eer van uw naam. Halleluja. Amen. Amen. Dank u wel. Ik wens u nog een hele fijne avond. Wel thuis.